Ja, we zullen deze avond stilstaan bij het thema de helshistorische ontwikkeling van Israël en de gemeente. Oftewel Israël en de gemeente in historisch en profetisch perspectief. Het zullen drie studies zijn. Ik zal de eerste twee studies geven en dan zal mijn vader afsluiten met de derde studie. En het is eigenlijk naar aanleiding van de tekst die Paulus gebruikt in 1 Korinthe 10 vers 32, die zometeen op het scherm gaat verschijnen. En daar staat, daar zegt Paulus, geef geen aanstoot niet aan Joden en de Grieken en ook niet aan de gemeente Gods. En Paulus, hij noemt hier eigenlijk drie groepen waar we de hele mensheid onder kunnen brengen. De Joden, het Joodse volk, de Grieken, oftewel de heidenen, en de gemeente Gods. Die bestaat uit individuele Joden en heidenen die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. En we zullen in de komende studies zullen we gaan stilstaan bij het Joodse volk. Studie 1 zal gaan over het ontstaan van Israël, de roeping en de doel. De geschiedenis tot aan de profeten in vogelvlucht en de messiaanse verwachting vanuit de profeten. En studie 2 zullen we ingaan op de evangeliën in een messiaanse context. We zullen dan de messiasverwachting die de profeten, waar ze over profeteerden, zullen we dan doortrekken naar de komst van de Heer Jezus. En we zullen dan de evangeliën in een messiaanse context gaan bekijken. We zullen stilstaan bij het ontstaan van de gemeente. En we zullen stilstaan bij de overeenkomsten en de verschillen tussen Israël en de gemeente. En studie 3 zal gaan over de toekomst van Israël en de gemeente. Hoe ziet dat eruit? En nogmaals, studie 3 zal mijn vader Ton Stier doen. Ja, voordat we ons bezighouden met een onderwerp als de helshistorische ontwikkeling van Israël en de gemeente, is het... Even kijken hoor, hij zou nu door moeten gaan. Harde duwen. Ik duw heel hard, maar... Nou, de slide komt zo meteen. Ja, voordat we ons bezighouden met een onderwerp als... hier is die. Als de helshistorische ontwikkeling van Israël en de gemeente is het allereerst belangrijk om ons bewust te zijn dat we automatisch al heel veel bagage meenemen. Door alle boeken en alle artikelen die wij lezen, ja, wordt ons beeld gevormd en hebben we automatisch allerlei associaties wanneer we denken aan Israël of wanneer we denken aan de gemeente. En het is belangrijk om ons ervan te bewust te zijn dat we 2000 jaar kerkgeschiedenis achter ons hebben. En wanneer we deze 2000 jaar bekijken, dan zien we dat zo'n 1700 jaar heel sterk de vervangingstheologie is geleerd. En deze theologie houdt in dat Israël dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. En overal waar je Israël leest, moet je dus de kerk lezen. En ja, pas sinds de oprichting van de staat Israël, sinds 1948, zien we dat er een soort van herbezinning is gekomen binnen de kerken en binnen de theologie. Maar dat betekent dat we dus 1700 jaar heel sterk de vervangingstheologie is geleerd. En in die tussentijd zijn er heel veel boeken verschenen, zijn er heel veel artikelen verschenen. En als we vandaag kijken naar de theologie, dan zien we dat er nog heel veel geput wordt uit die bronnen. En dat er heel veel geput wordt, ja, uit die bronnen die eigenlijk besmet zijn met deze vervangingsleer. En ja, 1700 jaar, ja, dat zuiver je niet zomaar. Dat betekent niet dat we in elke boek of artikel wat we nu lezen, dat er automatisch vervangingstheologie in zit. Maar we moeten er wel ons van bewust zijn dat die vervangingsleer heel diep geworteld zit in onze theologie. En ja, dat nemen we dus ook automatisch mee als we ons bezighouden met een onderwerp als dit. Daarbij komt dat ja, wat ik net ook al zei, sinds 1948 de staat Israël is opgericht. En Israël staat weer op de kaart. Israël is ook dagelijks in het nieuws. Vaak helaas negatief in het nieuws, maar het is heel veel in het nieuws. En we moeten ons er ook van bewust zijn dat het vandaag nog gaat om een seculiere staat die opgericht is door mensenhanden en wat gekenmerkt wordt door oorlog, door voortdurende dreiging, een terugkeer naar het land in ongeloof. Het grootste gedeelte van het Joodse volk gelooft nog niet. Ongeveer 90-95% van het Joodse volk. Dat we te maken hebben met abortussen, met homoparades. Dus het is een totale seculiere staat. Israël als volk is dus momenteel niet te vergelijken met zoals Israël of zoals God Israël bedoeld heeft. Namelijk een koninkrijk van priesters en een heilig volk. En uiteindelijk zal het wel worden zoals God Israël bedoeld heeft, maar vandaag is dat nog niet het geval. Israël zal in de toekomst uiteindelijk tot inkeer komen, maar dat moment is nog niet hier. Dat Messiaanse Rijk is nog niet hier. Dus het is belangrijk dat we ook deze twee scheiden. Dat als we ons bezighouden met Israël, dat we eigenlijk ook ja, heel erg ons denken ook beïnvloed is door wat we vandaag zien. En heel veel ontwikkelingen zien we natuurlijk terug in het profetisch woord. Maar heel veel dingen, heel veel wat we kunnen lezen over het Messiaanse Rijk, wat nog gaat aanbreken, wordt heel vaak door elkaar gehaald met Israël vandaag. Ik kom daar in deze studies nog uitgebreid over te spreken. Zoals u merkt nemen we dus heel veel, ja, automatisch heel veel gedachten en heel veel associaties mee als we ons met een onderwerp als dit bezighouden. En ik wil u vragen om deze studies zo neutraal mogelijk om daar in te stappen. En dat we met elkaar ook gaan onderzoeken, ja, wat zegt het woord over, ja, Israël als volk, over de gemeente. En hoe verhouden zich die tot elkaar? Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn nou de verschillen? Ja, wanneer we denken aan het begin van het Joodse volk, dan denken we al gauw aan Genesis 12, de roeping van Abraham, het bekende gedeelte. En we zijn eigenlijk geneigd om daar vanuit ook vaak te beginnen als we ons met Israël bezighouden. Toch is het belangrijk om allereerst ook te kijken wat zich voor de roeping van Abraham, ja, heeft plaatsgevonden, wat zich daarvoor afspeelde. Want dit helpt ons namelijk bij, ja, het beantwoorden van de vraag waarom en met welk doel God Israël in het leven geroepen heeft. En ik wil allereerst met u stilstaan bij de val van Satan, wat daarvoor heeft plaatsgevonden. En over de val van Satan kunnen we op verschillende plekken lezen. Het is allereerst geïllustreerd in de vorst van Tyrus in Ezechiël 28... En dan kunnen we lezen, mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere, Heere, omdat uw hart hoogmoedig is geworden en u zegt, ik ben God, ik zit op de zetel van God in het hart van de zeeën, terwijl u een mens bent en geen God, geeft u uw hart uit voor het hart van God. En dan lezen we verder in vers 14 en 15, u was een gerub die zijn vleugels beschermend uitspreidt, daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. En we lezen in Jesaja 14 ook de eigenschappen van Satan in de vorst van Babel. Dan kunnen we lezen, hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad, u ligt geveld op de aarde, overwinnaar van de heidenvolkeren. U zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoetingen aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort in het diepste van de kuil. En wat zeggen deze teksten nou over Satan, over de val wat heeft plaatsgevonden? Satans ambitie was hoogmoed. Hij wilde zich uitgeven als een god. Oftewel, hij wilde zich gelijkstellen aan de Allerhoogste. Hij wilde zich zitten of zetelen op de zetel van God. En zijn oorsprong was een beschermde gerub die zijn beschermde vleugels uitspreidt. En zijn positie was van God ontvangen. Van oorsprong was Satan onberispelijk. Hij was geschapen door God. En hij was onberispelijk totdat er onrecht in hem gevonden werd. En Satan, hij was een beschermde gerub, ja, die viel en uiteindelijk overwinnaar werd van de heidenvolkeren. En het doel van Satan is rebelleren tegen zijn maker. Satan, hij wil eenheid, ja, die God geschapen heeft, wil hij kapot maken. En we zien dat hij die eenheid probeert te verstoren tussen de relatie tussen God en de mens. We zien dat hij eenheid probeert te verstoren in Israël als volk, in de gemeente Gods. En we zien het ook dat hij eenheid probeert te verstoren, ik noem zomaar een paar punten, in huwelijken en gezinnen. God die heeft het huwelijk ingesteld, een eenheid. En als we vandaag kijken, dan staan er heel veel huwelijken onder spanning. Ik las op internet dat in 2009 meer dan 50.000 mensen waren gescheiden. Dat zijn zowel samenwonenden als getrouwden. Vandaag de dag staan huwelijken ook onder spanning. En Satan, ja, die wil scheiding daarin brengen. En we zien, ja, het kapotmaken van deze eenheid ook direct al terugkomen naar de schepping. God, hij maakte de mens als een beelddrager van hem. Hij maakte het als hoofd van zijn schepping. En Satan brengt de mens ten val. En dit doet hij op een hele sluwe wijze door eerst twijfel te zaaien. We lezen in Genesis 3 dat hij zegt, is het echt zo dat God gezegd heeft dat? Hij brengt twijfel in het hart van de mens, waardoor de mens in verwarring raakt. En vervolgens komt Satan met een leugen. Hij zegt vervolgens in Genesis 3 vers 5... God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. En hiermee zien we eigenlijk de projectie van Satan op de mens. Hij wilde worden als God. En door de zonde zit dat ook eigenlijk in het hart van de mens. Het hart van de mens is heel erg gericht op macht, is gericht op eer. En ik heb het wel eens eerder aangehaald hier zo. Je hebt een tijdje geleden had je dat programma Idols, wat een muziekprogramma was. En ja, Idols wat ook wil zeggen, ja, dat de mens wil worden als een afgod om vereerd te worden door dat muziekprogramma. De jongeren onder ons zullen het vast wel kennen. Idols, worden als een afgod om aanbeden en vereerd te worden. Het zit ook in de mens. Maar na de zondeval klinkt er ook meteen hoop door. De Heere zegt namelijk in Genesis 3 vers 15... en ik zal vijandschap teweeg zetten tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht, en dat zal u de kop vermosselen en u zult het de hiel vermosselen. Er zal iemand komen uit het zaad van de vrouw die de Satan zal overwinnen. En dit is eigenlijk de strijd die we als rode draad door de hele geschiedenis van de mensheid zien heenlopen. Het zaad van de vrouw, waar uiteindelijk, ja, de Messias uit voortkomt, uit een Joodse maagd, tegenover het zaad van de slang. En we weten dat er in de toekomst nog de antichrist zal opstaan, oftewel de incarnatie van Satan, die straks openbaar zal worden in de mens der wetteloosheid of de zoon des verderfs, de grote tegenstander, oftewel de antichrist, wat we kunnen lezen in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4. De strijd tussen het zaad van de vrouw en de strijd en de zaad en het zaad van de slang. En we zien door de geschiedenis heen dat Satan er alles aan doet om het zaad van de vrouw te vernietigen. En dit begint al bij Noach. De aanleiding voor de zondvloed was Satans poging om het menselijk ras te verderven, te demoniseren. En dit zien we in het begin van Genesis 6, waar de zonen God zich vermengen met de mensenkinderen, waardoor er reuzen ontstaan op de aarde. Satan probeerde het te demoniseren om uiteindelijk dat zaad van die vrouw, om dat weg te halen, om dat te vernietigen. En we zien dat, dat God gelukkig met een uitweg komt door middel van Noach, die hij een ark laat bouwen en waardoor hij de mensheid redt. Genesis 6, vers 13 en 14 staat: daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mij aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik ga met de aarde te gronden richten. Maak voor uzelf de ark, een ark van goverhout. En God redt uiteindelijk Noach met zijn familie. En vanuit Noach begint de Heere opnieuw. En dan komen we al snel terecht bij de torenbouw van Babel, waar de mens een toren wil bouwen die reikt in de hemel. En waarmee de mensheid zich opnieuw wil verzetten tegen de Heere. Het wilde één volk maken, één taal en één naam. En de Heere, hij ziet het. En u kent allemaal de geschiedenis. Hij verandert de taal. En er ontstaat verwarring en de mensheid verspreidt zich alsnog over de hele aarde. En ondanks die rebellie van de mensheid, wat in ons zit, is God barmhartig. En God die wil nog steeds, ondanks die torenbouw van Babel, hij geeft nog steeds om de mensheid. Hij wil zich nog steeds met de mensheid bemoeien. En dan komen we bij Genesis 12. Genesis 12, waar we de roeping van Abraham tegenkomen. En door Abraham wil de Heere zijn liefde en zijn betrokkenheid aan de mensen tonen. De Heere maakt een plan. En dan lezen we in Genesis 12, vers 1. De Heere nu zeide tegen Abraham: ga uit uw land en uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en in u zullen alle geslachten des aardbodem gezegend worden. En de Heer, hij geeft hier een zevenvoudige belofte. Hij belooft Abraham een land, hij belooft dat het tot een groot volk zal worden. Hij belooft het te zegenen, hij belooft het dat het een grote naam zal worden, dat het tot zegen gesteld zal worden. En wie Abraham zegent, die wordt gezegend, wie hem vervloekt, die wordt vervloekt. En de zegen in Abraham zal zijn voor alle geslachten des aardsbodem. Uit Genesis 12 ontstaat het Joodse volk. En het doel van het Joodse volk is eigenlijk tweevoudig. Allereerst wilde God dit volk gebruiken om dat ze hem zouden gaan dienen, dat ze van hem zouden gaan getuigen. Ik kom daar zo meteen nog wat uitgebreider over te spreken. En uiteindelijk, en als tweede punt, was het Joodse volk, werden zij ook de dragers van het zaad waaruit de Messias zou voortkomen, die de kop van Satan zou vermorselen. Zij werden de dragers van het zaad. Genesis 3, vers 15. Gaat verder via het Joodse volk, via Abraham. En de Heer gaat verder met zijn belofte. We zien dat hij verder gaat door Isaac en door Jacob. En uit Jacob ontstaan de 12 stammen van Israël. Het is overigens opvallend dat we bij alle vrouwen van de aartsvaders kunnen lezen dat de Heere constant hun moederschoot opende. Het is heel opmerkelijk dat we kunnen lezen, zowel bij Sarai, dat zij geen kinderen kon krijgen. En dat we ook bij Rebekka kunnen lezen dat zij onvruchtbaar was. En we kunnen ook bij Rachel lezen dat zij onvruchtbaar was, zoals u kunt zien op de PowerPoint. En we kunnen ook over Lea lezen dat de Heere haar baarmoeder opende en dat zij ook Lea verhoorde. Het is een groot wonder dat God de belofte liet verder gaan en dat hij iedere keer hun moederschoot opende omdat ze onvruchtbaar waren. En hier zien we ook dat de Heere eigenlijk alles in zijn hand heeft. Hij zorgt ervoor dat alles op zijn tijd gebeurt, zoals we ook bij Sarai kunnen lezen in Genesis 21 vers 2. Sarai werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Ik vind dat zo mooi. Het is Gods tijd. Ze waren onvruchtbaar, ze waren oud. Ze konden eigenlijk menselijkerwijs geen kinderen meer krijgen. Maar uiteindelijk op Gods tijd kregen zij een zoon en konden de belofte verder gaan. En het volk komt uiteindelijk, zoals u weet, in Egypte terecht. En ook hierin zien we Gods hand. De Heer had aan Abraham beloofd dat zijn nageslacht het land Kanaan zou krijgen, maar dat het eerst nog 400 jaar zou duren totdat de maat van de Ammonieten vol was. We kunnen lezen in Genesis 15, toen zeide God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in het land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar verdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal u terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Ammonieten is tot nu toe nog niet vol. En hierin zien we dat de Heere ook genadig is met de volkeren in het land Kanaan. Hij is genadig, maar er zit ook een totdat aan, totdat de zonden vol zijn. En dan gaat de Heere ingrijpen. Het is overigens ook opvallend in deze tekst dat hij al een profetie doet over het volk, dat ze met veel bezittingen zullen wegtrekken. Want uiteindelijk zien we dat toen het volk uit Egypte trok, dat ze vele bezittingen van de Egyptenaren meekregen. De Heer, hij is een waarmaker van zijn woord. Ik vind dat zo mooi, een profetisch woord, dat we, ja, dat is het unieke van de Bijbel, dat God een waarmaker is van zijn woord, dat we profetisch woord hebben gekregen en dat wat hij zegt, dat hij dat ook nakomt. En we zien ook, ja, dat de Heer uiteindelijk ook de vervulling doet van de belofte dat hij het volk uit Egypte zou leiden. We lezen in Exodus 3, de Heer zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hun hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed, daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing. De Heere, hij leidt dat volk ook uiteindelijk uit Egypte. En Israëls verlossing uit Egypte diende 8 doelen. Allereerst was het de onthulling van Gods bewogenheid over zijn volk. Hij ontfermde zich over zijn volk. Hij had bewogenheid over zijn volk en hij greep in Egypte. Ten tweede komt hij ook de vervulling na van de belofte aan Abraham. Als derde zien we dat de verlossing op basis van bloedstorting en wanneer ik dat er, sorry, dat, dat die dat het doel ook was dat er verlossing zou komen op basis van bloedstorting. Zoals we ook kunnen lezen in Exodus 12 vers 13. Wanneer ik het bloed zie, dan ga ik aan u voorbij. Het is het bloed wat uiteindelijk het volk vrijmaakte, waar het volk achter kon schuilen. Als punt 4 zien we dat de verlossing van het volk ook de reden had om God te dienen. Het moest uitgeleid worden om een koninkrijk van priesters te worden. Zo zullen we zo meteen zien. En dat is ook wat de Heere ook door Mozes ook heen zegt naar Farao. In Deuteronomium of Exodus 8 vers 20 kunnen we dat lezen. Zo zegt de Heere, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Het volk moest uitgeleid worden om de Heere te gaan dienen. Het volk moest ook leren het Gods wezen ook leren kennen door middel van de wet. Ze moesten ook Gods dagelijkse leiding en zijn voorziening in alles gaan leren kennen. En dat zien we natuurlijk heel duidelijk door die woestijnreis die ze maken. En God die moest zijn rechtspraak nakomen over Egypte en de Kanaanitische volken, wat hij had voorzegd in Genesis 15. En de openbaring zou ook naar voren komen van de almacht van punt 7, de openbaring van zijn almacht aan Israël en de volkeren. Hè? Zowel Israël als de volkeren moesten zien dat de God van Israël de ware en de levende God was. En dat zien we eigenlijk ook al als dat volk uitgeleid wordt, dat de volkeren omheen ook bang zijn, ook sidderen. Want Israël wordt dan uitgeleid. Zelfs tot in Kanaan weten ze wat er in Egypte gebeurd is. Gods almacht moest geopenbaard worden. En de vestiging van het Davidische koninkrijk en het volk leiden naar zijn roeping, een koninkrijk van priesters. Dat moest Israël gaan worden. En zoals u weet wordt het volk allereerst meegenomen naar de berg Sinaï als het Egypte verlaat. En op de berg Sinaï wordt het verbond gesloten. En dit verbond kunnen we vergelijken met een huwelijksverbond. Ik vergelijk het altijd met een huwelijksverbond. Als je gaat trouwen als man en vrouw, dan ga je 's ochtends of 's middags naar de ambtenaar. En dan zegt de ambtenaar, die zegt dan, verklaart u aan te nemen tot uw wettige echtgenoot en belooft u trouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Als man en vrouw zeg je ja tegen elkaar, maar je zegt ook ja tegen de wet. En eigenlijk zien we hetzelfde ook bij Israël terugkomen. God en Israël sluiten een verbond waarbij afspraken gemaakt werden en waarbij trouw een hele belangrijke rol speelde. Maar bij het verbond hoorde ook een wet. Israël zei ook ja tegen de wet. En daarbij moeten we niet alleen denken aan de 10 geboden, maar er waren heel veel wetten en geboden omheen waar Israël ook nog ja tegen zei. En deze wetten waren er om het volk en het land waarin ze zouden gaan wonen afgezonderd te houden van de heidense volkeren. En uiteindelijk zouden deze wetten ook dienen tot een goede samenleving. Israël zei ja tegen God, maar ook ja tegen de wet. En let op, want niet een paar uit het volk zeiden ja tegen de wet, maar Israël als eenheid, heel het volk, ging akkoord met het verbond. Zoals we ook kunnen lezen in Deuteronomium 24 en in Deuteronomium 19, waar staat, Mozes kwam terug en het vertelde al de woorden van de Heere en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en zeide, al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Heel het volk ging akkoord met het verbond en met de wet. Nou, om de positie van Israël nog wat duidelijker te maken, heb ik twee teksten erbij gezocht. En de eerste is Deuteronomium 19. In Deuteronomium 19 lezen we over de verschijning van de Heere op de berg Sinaï. En we lezen dan dat de Heere zegt tot zijn volk, nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volkeren mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Israël werd door God apart gezet. Heilig betekent apart zetten. En het werd een koninkrijk van priesters. En wat was nou, moeten we heel praktisch denken, wat was nou de taak van een priester? Een priester was iemand die tussen God en het volk instond. De priester zei, offerde dieren om de zonde van het volk te bedekken, het bloed. En het offer stond symbool voor reiniging en verzoening tussen God en de mens. En naast het offeren onderwezen de priesters ook in de geboden, in de wetten van de Heere. In zijn inzettingen. En uiteindelijk zou niet alleen de stam leven, maar uiteindelijk zou heel het volk, zoals deze tekst ook zegt, een koninkrijk van priesters worden. Zij zouden die priesterdienst op zich nemen en zij zouden de volkeren gaan onderwijzen over de wegen des Heren. En door middel van die priesterdienst zouden ze ook van God gaan getuigen. Zoals Jesaja 43 vers 10 ook zegt, u bent mijn getuige, spreekt de Heer en mijn dienaar die ik verkozen heb, opdat u weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere en buiten mij is er geen heiland. Buiten mij is er geen verlosser. En de heidense volken rondom Israël, ze hadden allemaal zelfgemaakte goden die ze dienden. En Israël, ze hadden de ware God, de schepper van hemel en van aarde. En ze zouden van hem getuigen naar de volkeren om hen heen. Waarbij het verbond wat de Heere met Israël sloot, hoorde ook een zegen en een vloek. En we kunnen in Deuteronomium 28 lezen over de zegen en de vloek en ook in Leviticus 26. En ik wil graag met u even kijken naar Deuteronomium 28, waar we daarover kunnen lezen. En de zegen en de vloek houdt in dat als Israël trouw zou zijn aan het verbond, dan zou dat leiden tot enorme zegeningen. En die eerste 14 versen, daar wordt dan de zegen besproken wat over het volk zou komen. Maar als Israël ontrouw zijn aan het verbond, dan zouden zij de vloek over zich heen krijgen. En we lezen dan vanaf vers 15 tot en met vers 68 over de vloek, die een paar keer zo lang is dan de zegen en ook heel ver gaat. De zegen, zoals ik zal een paar zegeningen noemen. Er staat gezegend in de stad en op het veld, de vrucht van uw schoot, de vrucht van het land en van de vee. Israël hoefde niet bang te zijn voor de vijanden, vers 7, want die zou verslagen worden. De Heere zou u voor zichzelf bevestigen tot een heilig volk. Heel de wereld, heel de aarde zou zien dat God met Israël is. En de volkeren zouden bevreesd zijn, zouden bang zijn en zouden weten dat er met hen niet te spotten is. En de Heere die zorgen voor het land waarin ze zouden wonen, dat ze op tijd het land regen zou krijgen, zodat uiteindelijk ook het land zou groeien en zou bloeien. En de Heere die zou Israël gaan stellen tot een hoofd van alle volkeren. En dan vanaf vers 15 kunnen we lezen over de vloek. En wat we zien bij de zegen, dat kunnen we ook vervolgens lezen bij de vloek. Alleen gaat de vloek nog een heel stuk verder. Vervloek de vrucht van uw schoot, de vrucht van het land en van de vee. De Heere zal vloek en verwarring en verderf onder u zenden als ze ontrouw zouden worden. Ze zouden worden tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken. En uiteindelijk zou het volk ook uit het land geworpen worden, al zouden ze ontrouw blijven aan de Heere. En in vers 49 kunnen we lezen dat dat het zelfs zo ver zou gaan dat de Heere ze zou verspreiden tot het einde van de aarde, oftewel de grote diaspora. Of vers 64 staat dat, sorry. Wanneer we verder de geschiedenis van Israël volgen, dan zien we dat het volk uiteindelijk onder Jozua het land inneemt. En ja, zodra ze het land innemen, zien we dat het volk al snel in ontrouw valt. En we lezen Numeri 33, vers 55, dat de Heere zegt: maar als u de inwoners van het land niet van voor uw ogen verdrijft, dan zal het gebeuren dat zij die van u hen liet overblijven als doornenen zullen worden in uw ogen en tot prikkels in uw zijde. Zij zullen u benauwen in het land waar u woont. Israël, zij moesten het volk, de volkeren die daar woonden, uitroeien. Ze moesten ze vernietigen. En uiteindelijk zien we dat Israël dat bij een aantal volkeren niet doen. En dat dat uiteindelijk leidt tot hun val. In Psalm 106 lezen we: zij vaagden de volkeren niet weg zoals de Heer hun bevolen had, maar zij vermengden zich met heidenvolkeren en leerden hun gebruiken. Zij dienden hun afgoden die hun tot een valstrik werden. En we zien eigenlijk in de periode van Richteren dat Israël in een visuele cirkel terechtkomt. Het volk valt in zonde en God stuurt vijanden op hen af. En Israël roept het uiteindelijk dan weer naar God uit. En God stuurt een richter die het volk bevrijdt, die hen onderwijst weer. En dat gaat even goed en dan zien we dat Israël opnieuw in zonde valt en weer in diezelfde visuele cirkel terechtkomt. En langzaam wordt de afstand tussen God en Israël groter en groter. En op een gegeven moment wil het volk een koning zoals de andere volkeren. En God had gezegd: ik ben jullie koning. Ik zal jullie aanvoeren, ik zal jullie leiden. Het moest een theocratie zijn, een godsregering. Maar het volk blijft volharden en ze willen een koning. En Samuel probeert dat in eerste instantie nog tegen te houden. En we zien uiteindelijk dat de Heere zegt: geef ze maar een koning. En de eerste koning, zoals u weet, is Saul. En Saul was Gods antwoord eigenlijk op het verzoek van het volk. Saul was een koning niet naar Gods hart, maar naar het hart van het volk. En na Saul zien we dat David koning wordt. En David is een koning naar Gods hart. We lezen dat Paulus zegt in Handelingen 13. Dat doet hij een toespraak en dan zegt hij in Antiochië. En dan zegt hij: en nadat hij hem had afgezet, Saul, verwekte hij David voor hem tot koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart die alles zal doen wat ik wil. David was een man naar Gods hart. En na David zien we dat Salomo koning wordt. En onder Salomo wordt het rijk uitermate groot. En Salomo mag zelfs een tempel bouwen en hij mag hem zelfs inwijden. En het Davidisch koninkrijk wordt bevestigd. En wat ik net ook al zei, het koninkrijk wordt uitermate groot. Maar helaas had Salomo ook een zwak. Hij had een zwak voor vrouwen. En die vrouwen die verleidden hem uiteindelijk tot afgoderij. En we zien dat Salomo, zo kunnen we lezen in 1 Koningen 11 vers 7, zelfs offerhoogte bouwt voor Chamos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten. En de Heer, hij verschijnt aan Salomo een aantal keer. God waarschuwt Salomo, maar hij blijft zich volharden en het rijk scheurt in tweeën, zoals u weet. De 10 stammen worden meegevoerd naar Assyrië. En de Heer, hij spaart in eerste instantie nog de tempel met de 2 stammen in de hoop dat het volk tot inkeer zou komen, dat ze tot berouw en bekering zouden komen. Maar uiteindelijk blijven ze ontrouw aan de Heer. En we zien in 586 voor Christus dat Jeruzalem en de tempel door Nebukadnezar verwoest worden. En dat in verschillende deportaties ook de 2 stammen worden weggevoerd naar Babel. En hetgeen gebeurde precies waar Mozes al voor waarschuwde in de zegen en de vloek. En zowel voor als tijdens de ballingschap traden er tal van profeten op. We lezen in Jeremia 3, vers 6 tot en met 15. Ik wil toch dat hele gedeelte even met u lezen. Daar staat: in de dagen van koning Josia zei de Heere tegen mij: hebt u gezien wat het afvallige Israël gedaan heeft? Zij ging elke hoge berg op en onder elke bladerrijke boom en bedreef daar hoererij. En ik zei, nadat zij al deze dingen gedaan had: keer terug naar mij. Maar zij keerde niet terug. En dat zag haar trouweloze zuster Juda. Maar ik zag, toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel gepleegd had, haar weggestuurd had en haar een echt scheidingsbrief gegeven had, dat Juda, haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven. En zo gebeurde het dat het land door haar lichtzinnige hoererij ontheiligd werd, want zij pleegde overspel met steen en met hout. Zelfs in dit alles heeft haar trouweloze zuster Juda zich niet tot mij bekeerd met heel haar hart, maar slechts in schrijn spreekt de Heere. Daarom zei de Heere tegen mij: het afvallige Israël heeft zichzelf nog rechtvaardig doen lijken vergeleken bij trouweloze Juda. Ga deze woorden prediken tegen het noorden en zeg: keer terug, afvallig Israël, spreekt de Heere. Mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik handhaaf mijn toren niet voor eeuwig, alleen erkennen uw ongerechtigheid. Want u bent tegen de Heere uw God in opstand gekomen. U hebt zich in alle richtingen verspreid op zoek naar de vreemde, onder elke bladrijke boom, maar u hebt niet geluisterd naar mijn stem, spreekt de Heere. Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. Ik zal u nemen, één uit de stad en twee uit een geslacht, en ik zal u naar Sion brengen. Ik zal u herders geven naar mijn hart, die u zullen wijden met kennis en verstand. En de profeten, zij probeerden voortdurend, ja, zij riepen voortdurend het volk op om, ja, die afgoden weg te doen en om tot berouw en bekering te komen. En zij kenden de woorden van Mozes maar al te goed uit Deuteronomium 30. Want in Deuteronomium 30 vinden we de voorwaarden waar Israël als volk aan moet voldoen voordat de Heere zal ingrijpen. In Deuteronomium 30 lezen we: het zal gebeuren, en het is opmerkelijk, want we hebben net stilgestaan bij de zegen en de vloek, Deuteronomium 28. Het is opmerkelijk dat we dan twee hoofdstukken verder lezen in Deuteronomium 30. Wat het volk dus nog te horen krijgt voordat ze het land Kanaan ingaan. Dus voordat ze alles over zich heen zouden krijgen. En dan zegt de Heer tot Mozes: het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u heden voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer te harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in u lot en uit al uw volken waarheen de Heere uw God u verspreid had wederbrengen. Even kijken. Of bevonden u verdreven zich aan het einde van de wereld, toch zal de Heere uw God u vandaag bijeenbrengen en u vandaag weghalen. De voorwaarde die hier gesteld wordt aan Israël als ze die zegen en die vloek over zich heen hebben gekregen en ze zijn uit het land, de voorwaarde die de Heere stelt is berouw en bekering. En de profeten probeerden door hun prediking het volk ook tot dit inzicht te brengen. Dat het volk tot inkeer moest komen voordat de Heere zou gaan ingrijpen. En enkele geven gehoor aan deze oproep, maar als volk zien we dat Israël ontrouw blijft. Maar er stond één ding vast voor de profeten en daar was geen twijfel over mogelijk. We lezen dat in Jeremia 31, vers 10, waar de profeten zich aan vasthielden. Ze wisten namelijk: hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. De profeten die realiseerden zich maar al te goed, er zal een moment komen dat Israël tot inkeer komt. En de profeten, zij kenden deze belofte uit de Torah met betrekking tot de belofte van de Messias die komen zou. Dat kennen ze uit de Torah. Ze kenden de woorden en de belofte van Mozes uit Deuteronomium 30. En de Heere sprak ook zelf tot zijn profeten en maakte hen vele profetieën bekend met betrekking tot de komst van de Messias en het herstel wat de Heere uiteindelijk weer zou geven. Ruim 300 profetieën gaan over Jezus' eerste komst, waar de profeten over spreken. En hele bekende profetieën, waar we met kerst vaak bij stilstaan, zijn bijvoorbeeld de profetieën uit Jeremia, waar we kunnen lezen, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David de rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. En in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal, de Heere, onze gerechtigheid. Uiteindelijk zal er uit het geslacht van David een rechtvaardige spruit opstaan. Oh. En die zou de naam krijgen, de Heere, onze gerechtigheid. Er staat in het Hebreeuws Adonai Tzidkenu. En het is zo bijzonder, want Joden die worstelen heel erg met deze tekst van ja, God die kan toch niet mens worden? En het is zo mooi dat hier heel duidelijk staat dat, hè, dat er uit het geslacht van David een spruit zal voortkomen en dat die ook die godsnaam zal dragen, Adonai of Jehovah. Adonai Tzidkenu, de Heere, onze gerechtigheid. En twee andere profetieën over de Messias is Jesaja 9, waar staat, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader, de eeuwigheid, vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En ook Jesaja 7, vers 14 wil ik u voorlezen. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. En Immanuel, zoals u weet, betekent God met ons. En deze profetieën laten zien dat ja, Jezus' komst of de komst van de Messias zou betekenen dat God opnieuw zou omzien naar zijn volk. Zoals God in eerste instantie omzag naar zijn volk door richters te sturen, door vervolgens profeten te sturen, zo zou God uiteindelijk omzien ja, door zijn eigen zoon naar zijn volk. En wat zou de Messias, wat zou de Heer Jezus dan gaan doen? En ik ga u nu 7 kenmerken noemen die we ook in deze 3 kernprofetieën die ik u net voorlas zien terugkomen. 7 kenmerken van de beloofde Messias, het herstel van Israël als volk en het Messiaanse Rijk wat zal gaan komen. De profeten, zij beloofden 7 hele belangrijke kenmerken die we moeten vasthouden. Allereerst zou er een nieuw verbond komen. Heel het volk zou 1 hart krijgen. Ze zouden een nieuwe geest krijgen. Het volk Israël zal als volk tot wedergeboorte komen en ze zullen alle de Heere kennen. En de Heere, hij zal een nieuw verbond met het volk sluiten. Hij zal Israël als volk ook een nieuw hart en geest geven. We lezen dat in Jeremia 31, waar staat, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en zal die in hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste, een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen van de grootste, van de kleinste tot de grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer gedenken. Een nieuw verbond en heel het volk zal de Heere kennen. En dan lezen we Ezechiël 11, waar staat, ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en ik zal hun een hart van vlees geven, zodat zij mijn verordeningen gaan en mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij mij een volk zijn en zal ik hun een God zijn. Een nieuw verbond, één hart, één geest. Een nieuwe geest. Als tweede kenmerk, er zal gerechtigheid komen. Sinds de val van de mens in de Hof van Eden heeft er geen gerechtigheid meer geheerst over deze aarde. Maar dan zal de Heere koning zijn en dan zal er gerechtigheid heersen. Zoals we ook lezen in Jesaja 32 vers 1. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Er zal gerechtigheid komen. En zoals Psalm 96 ook zegt, aanbid de Heere in de heerlijkheid des heiligdoms. Schrik voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Zegt onder de heidenen, de Heere regeert. Ook zal de wereld bevestigd worden. Zij zal niet bewogen worden. Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. Dat de hemelen zich verblijden en de aarde zich verheugen. Dat de zee bruisen met haar volheid en dat de veld huppelen van vreugde met al wat erin is. Dat dan al de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des Heren. Want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten met gerechtigheid en de volkeren met zijn waarheid. Recht en gerechtigheid. Het derde punt is vrede. Er zal ook vrede komen over deze aarde, beloofde de profeet. En ja, de mens kan in deze gewenste, of kan aan deze gewenste ideale situatie niet voldoen. Alle vredesbesprekingen zijn in deze wereld tijdelijk en zitten tot dat aan vast. En de hoofdzaak, of de hoofdoorzaak van ja, oorlog en van het niet tot stand kunnen brengen van vrede is de zonde, is de hebzucht van de mens, de macht, wellust. Maar de profeten, zij profeteren dat de vrede voor zal komen en die zal werkelijk vrede brengen. En hij is ook werkelijk in staat om vrede te brengen en tegen de zonde en tegen de tekortkomingen van de mens op te treden. Hij zal afrekenen met oorlog, met wapens. Zoals Jesaja ook zegt, hij zal oordelen tussen heidenvolkeren en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. En Psalm 46 vers 10... Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde de aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. Geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Vrede. Als vierde punt, er zal vreugde komen. Al de spanningen zullen weggenomen worden en er zal grote vreugde zijn op de aarde als de Heere zal regeren. Zoals er ook staat in Jesaja 35, want Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren en zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. En Psalm 97, de Heere regeert, laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich verblijden. Het is niet een kenmerk van deze tijd. Deze tijd wordt gekenmerkt door oorlog en dan zal er grote vreugde zijn. Er zal ook weer rechtspraak komen. Ik heb u de vorige keer met u stilgestaan tijdens de zondagmorgendienst bij Jesaja 1, waar de Heer een rechtszaak aanspant tegen zijn eigen volk vanwege hun zonde. En onder het volk werkte ook hun hele rechtssysteem niet meer. Zo hebben we het toen ook gezien. Er werd elkaar heel veel onrecht aangedaan. En net als bij Israël klopt ook vaak ons rechtssysteem niet. Onze zondige natuur loopt zo vaak uit in hebzucht, in egoïsme en in onderdrukking. Maar een van de belangrijkste kenmerken van de theocratie of van de Christusregering die zal komen, is dat er werkelijk rechtvaardigheid zal zijn op deze aarde, of zal komen. Zoals Jesaja 11 ook zegt, hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. En we lezen in Psalm 72, hij zal de ellendigen van het volk recht doen en hij zal de kinderen van de armen verlossen en de onderdrukkers verbrijzelen. Want hij zal de armen redden die om hulp roept en de ellendigen en wie geen helper heeft. Hij zal de geringen en de armen sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Er zal rechtspraak komen. En punt 7, er zal kennis van God zijn over de hele aarde. We lezen in Micha 4, vers 2, vele heidenvolken zullen opgaan en zeggen, kom, laten wij gaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob, daar zal hij ons onderwijs aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. De Heere, de wet zal uit Sion uitgaan, hij zal leren. Zoals Jesaja 9 vers 6 ook zegt, de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Alles zal gericht zijn op de Heere. Hij zal centraal staan op deze aarde dan. En als laatste punt, er zal bevrijding komen van onderdrukking. En dit ligt natuurlijk ook in het verlengde van recht en gerechtigheid. Er zal bevrijding komen van alle vormen van onderdrukking, van sociale, politieke, religieuze onderdrukking, zal dan niet meer getolereerd worden. In Jesaja 42 lezen we, ik, de Heer, heb u geroepen in gerechtigheid, ik zal u bij uw hand grijpen, ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerken te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. En Psalm 72 vers 4, hij zal de ellendigen van het volk recht doen, hij zal de kinderen van de armen verlossen en de onderdrukker verbrijzelen. Bevrijding van onderdrukking. En wanneer u de profeten leest, zult u zien dat u nog heel veel profetieën tegen zult komen die hier ook in het verlengde liggen van deze 7 punten die ik u net genoemd heb. Maar er is een hele grote verwarring als het gaat over het Messiaanse Rijk wat nog zal komen en het herstel wat over Israël zal komen en over deze aarde. Met betrekking tot de huidige staat Israël. Heel vaak worden profetieën door elkaar gehaald die eigenlijk betrekking hebben op het Messiaanse Rijk, die vaak nu worden toegepast op de huidige staat Israël. En ik wil u een paar kenmerken meenemen wat belangrijk is om te lezen wanneer u de profeten leest. Het komt niet helemaal over op de PowerPoint, zie ik, maar ik ga ze u voorlezen. Ten eerste, als we kijken naar de kenmerken van de huidige staat Israël, dan zien we dat het kenmerk is oorlog en voortdurende dreiging. In het toekomstig herstelde Israël zal er vrede, welvaart en vreugde zijn. Men hoeft niet meer bang te zijn voor een Ahmadinejad, want die zal er niet meer zijn. De huidige staat is opgericht, wat ik net ook al zei, en ingericht naar seculiere maatstaven. Het kenmerk van de toekomstige herstelde Israël zal zijn Christusregering met recht en gerechtigheid. Vandaag hebben we nog te maken met een terugkeer in ongeloof. Straks zal het zijn een terugkeer in geloof, want ze zullen alle zullen de Heere kennen. Er zal een hele grote terugkeer zijn. En ook de stammen die vandaag de dag verborgen zijn, waarvan we niet weten waar ze zitten. Heel veel Joden die het ook niet meer weten dat ze eigenlijk Jood zijn. Ook dat zal openbaar worden en er zal een gigantisch grote terugkeer zijn naar Israël in geloof en onder leiding van de Messias. Het land is in het algemeen vandaag de dag door en woest. We zien dat Israël zelf druk bezig is om het land te bewerken, maar als je door het zuiden rijdt, vooral dan zie je dat het één dorre boel is. Het land zal uiteindelijk worden in het Messiaanse Rijk als de Hof van Eden. Het zal in bloei staan, het zal heel groen worden. Het zal, ja, ik kan me geen voorstelling maken van het Hof van Eden, maar het moet verschrikkelijk mooi zijn geweest. Dat zal weer terugkomen. Het kenmerk van de huidige staat is dat er heel veel abortussen worden gedaan. Het volk, ja, staat daar achter. Velen staan achter die abortussen. En het is schrikken als je kijkt naar de cijfers. De homoparades lopen door Tel Aviv. En zo zijn er vele andere kenmerken. Maar dat zal uiteindelijk niet meer zo zijn. Want Gods wet zal in het Messiaanse Rijk, zal uit Sion uitgaan, hebben we gezien. En ja, Gods wet zal ook in hun binnenste zijn. Ze zullen allemaal de Heere kennen en dienen. Nu zien we nog dat enkele uit het volk de Heere dienen. Het grootste gedeelte is seculier. Maar dan zal heel Israël de Heere kennen en heel het volk zal de Heere dienen. Zij zullen weer een koninkrijk worden van priesters. Dit zijn kenmerken die de profeten geprofeteerd hebben. Wij zullen in de volgende studie, op 13 februari, zullen wij de Messiaanse verwachting die de profeten hadden, die ik u net geschetst heb, die zullen we dan doortrekken naar de evangelie, naar de komst van de Messias. Want we zien dat, ja, die hele verwachting daar ook is. Allerlei Joodse kenmerken zien we in de evangelie hele duidelijke Joodse kenmerken en ook heel sterk die Messias-verwachting vanuit de profeten. Dus ik zal die lijnen dan doortrekken naar de evangelie en ook die, ja, Messiaanse context daarvan laten zien. En dat zal ik doortrekken ook naar de handelingenperiode. Ik zal dan op 13 februari ook met u stilstaan bij het ontstaan van de gemeente, oftewel het lichaam van Christus, wat bestaat uit Jood en Heiden, waarvan Paulus zegt in Efeze 2, maar daar kom ik nog uitgebreid over te spreken, wat een verborgenheid was, hè, in het Oude Testament, maar wat dan openbaar komt, daar zal ik uitgebreid op ingaan. En ik zal met u de verschillen en overeenkomsten behandelen tussen Israël en de gemeente. En nogmaals, mijn vader zal uiteindelijk in studie 3, zal hij de toekomst van Israël verder schetsen. En het herstel wat gaat komen, ik heb het net al vanuit de profeten een stukje gedaan, maar hij zal ook nog ingaan op Messiaanse Rijk, maar ook op, ja, hoe, op de toekomstige bekering, maar ook op de moeilijke tijd die voor Israël nog staat te wachten. En de antichrist die ook nog zal komen, ook daar zal mijn vader in de laatste studie op ingaan. Misschien zegt u heel veel dingen, ja, wist ik al, maar het is belangrijk om eventjes die geschiedenis ook goed te schetsen voordat we die lijnen ook doortrekken naar de evangelie. Dus ik hoop dat u de volgende keer erbij bent en dat we die lijnen ook zo zullen kunnen doortrekken. Ik geef het woord graag weer aan broeder Ab.